lees nog even het begin van het hoofdstuk. Toen Jezus de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen Jezus: Meester, kijk eens, wat een enorme stenen, wat een imposante gebouwen. En Jezus zei tegen hem: Die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Ze werd wakker en ze had ontzettende hoofdpijn. Ontzettend, midden in de nacht wakker worden met ontzettende hoofdpijn. En toen herinnerde ze zich dat ze aan het dromen was geweest. Ze droomde dat ze met haar hoofd tegen de muur aan het bonken was. En ze werd inderdaad wakker met bonkende hoofdpijn. Maar wakker worden is dan beter. Want dan kun je een aspirintje innemen tegen de pijn. Maar er gebeurde dus iets heel raars. En misschien heeft u het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat er iets gebeurt om je slaap. Er gebeurt iets om je heen. En je past dat gewoon in je droom in. Net zoals hier. Hè, je hebt bonkende hoofdpijn. En dan droom je dat je met je hoofd tegen de muur aanbonkt. En dan is wakker worden toch beter. Nou, misschien heb je wel eens een droom gehad. Waarvan je dacht van nou, wakker worden was niet echt beter. Dit voelde echt heel goed. Dat je droomde dat je lekker in de zon in Spanje lag. Oh, het is ontzettend lekker warm. En het is maandagochtend en dan is het beter om te dromen. Dat het heel warm is. Maar op een gegeven moment denk ik van, ah, het is wel heel warm. Zal ik nog wat langer in de zon blijven liggen? En op het moment dat je wakker wordt, staat je huis in brand. Vandaar dat je het zo warm had. Wakker worden is beter. Om allerlei redenen denk ik uiteindelijk. Maar het is soms beter om wakker te worden. Om uit je dromen verlost te worden en te zien wat er echt gebeurt. Want dan kun je wat doen. Ik keek vanochtend nog even in het informatieboekje van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. De Nederlandse Gereformeerde Kerk geeft elk jaar een informatieboekje uit. Ik hou wel van cijfertjes soms, om daarna te kijken. Daar kan je dan staan hoeveel Nederlandse Gereformeerde Kerken er zijn en hoeveel leden ze hebben. Nou, in 1996, geloof ik, is het oudste boekje wat ik heb. Toen waren er 93 kerken, waren er ongeveer 30.000 Nederlandse Gereformeerden in Nederland. Nu is het 13 jaar later en we hebben 94 kerken. En 33.000 leden, dus 3.000 leden meer. En dan zou je kunnen denken, oh, dat gaat best goed met die kerkjes. En dat komt natuurlijk omdat er bijbelgetrouwe prediking is, omdat mensen Jezus volgen. Maar het gaat niet zo goed. Op 17 april is er een conferentie voor kleine Nederlands gereformeerde kerken. Dat zijn zeg maar kerken met minder dan 200 leden. Nou, daar hebben we er 40 van, dat is de helft. En die 40 hebben over de afgelopen 10 jaar 20% aan leden verloren. Het gaat gewoon niet goed met die kleine kerkjes. Het gaat gewoon echt niet goed. En ik weet ook heel veel kleine kerkjes die hebben zich opgegeven om te gaan. Wakker worden is beter. En voordat ik daar nog wat over vertel, eerst naar die tekst. Wat is er aan de hand? Voordat dit gebeurt, is Jezus Jeruzalem ingetrokken. En hij reed, de meeste van jullie zullen dat weten, Jezus reed op een ezel. De mensen stonden, die rukten de takken van de bomen en riepen: Hosanna, voor hem die komt, halleluja. Hij is de zoon van David. En hij reed zo de stad in. En omdat hij op een ezel zat, was het niet te ontkennen voor de mensen daar. Want die kenden de woorden van de profeten. De profeten hadden gezegd, er komt op een dag een koning. En hij rijdt op een ezel. En Jezus ging op die ezel zitten. En ze wisten het. Jezus is die koning. Het koninkrijk van God, de bevrijding van al het kwaad, de bevrijding van onze vijanden is nu gekomen. Psalm 118 begonnen ze te zingen. En de koning ging rechtstreeks naar de tempel. Want zo hoorde dat. De koning was ook heer over de tempel. En Jezus zette daar de handel stil. En wat dat precies betekende, wisten ze misschien niet. Maar Jezus liet in ieder geval één ding zien. Ik ben heer. Ook over de tempel. En het zag er allemaal heel veelbelovend uit. En dan verlaten ze Jeruzalem. En ze lopen langzamerhand de Olijfberg op. En dan zegt een van die leerlingen, die draait zich om en die kijkt naar die stad. Die kijkt naar die tempel en die zegt: wat een imposante gebouwen. Dat ziet er mooi uit. En dan had hij gelijk. Hè? Want de tempel van Jeruzalem was een van de wereldwonderen in die tijd. Het was echt een gigantisch groot gebouw. En als je nu naar Jeruzalem gaat En je ziet hoe groot dat tempelplein is. Dat is echt mega. Dat is echt heel groot. Dus terecht. Het was een schitterend gebouw. Maar het was meer voor die mensen. Want hun profeten, hun schrijvers zeiden dat God misschien wel overal was, maar dat hij die tempel had uitgekozen als de speciale plaats van zijn aanwezigheid. Je zou kunnen zeggen, het was de plek waar zijn voeten rusten. Als je bij God moest zijn, dan moest je naar de tempel gaan. Dat was de belofte. Dit was de plek van Gods aanwezigheid. Wat een schitterend gebouw. En het was ook de plaats van de belofte. Als er ooit een koninkrijk zou komen, zou het in Jeruzalem zijn en zou het beginnen bij die tempel. En ze dachten, 1 plus 1 is 2. Als het goed gaat met Jezus, als hij de koning is, dan gaat het goed met Jeruzalem. Dit was hun droom. Dit wordt binnenkort de koningsstad. En niet de koningsstad alleen voor Israël, maar de koningsstad voor de hele wereld. Wat een schitterende gebouw. En dan zegt Jezus, die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Jezus zegt, nee, die stad, die tempel, het gaat verwoest worden. Jezus profeteert echt oordeel. En hoe meer oog je ervoor krijgt, hoe meer je zal opvallen dat het niet alleen nu gebeurt, maar dat het bij Jezus past. Dat Jezus eigenlijk al vanaf het begin van zijn publieke optreden dit heeft gezegd. Toen Johannes de Doper, dat is helemaal aan het begin, zeg maar 3 jaar eerder, bij de Jordaan staan en hij doopte, toen zei Johannes de Doper tegen de mensen die kwamen, let op, want de bijl ligt aan de wortel van de boom. Nou, dat is volgens mij vrij duidelijk. En hij zei, na mij komt iemand, ik mag zijn schoenen niet eens vastbinden. Want weet je, hij gaat dopen met vuur en met Heilige Geest. De wan is in zijn hand. En de voorstelling die hij dan presenteerde voor de mensen daar was een heuvel waarop iemand stond die een soort rijf in zijn hand had en dan graankorrels omhoog gooide en dan woei de wind er doorheen en de graankorrels vielen omlaag, maar de vliesjes eromheen die woeien dan weg en vaak was er dan een vuurtje bij en terwijl die wind dan die vliesjes meenam, verbrandde het. Dat is vuur en Heilige Geest. Dat was wat Johannes zei. En ik van ja, maar Jezus vertelde wat anders. Nou, aan het eind van het hoofdstuk wordt Jezus gedoopt. En dan klinkt er een stem uit de hemel en die stem klinkt, let op hem, in hem vind ik vreugde, dit is mijn geliefde zoon. En wie het goed hoorde, die wist waar het over ging, dat was Psalm 2. Nou, Psalm 2 gaat over de koning van God, die komt oordelen, die recht komt spreken. En zo gaat het heel de leven van Jezus door. Op een gegeven moment zegt Jezus, wee u Bethsaida, wee u Gorazin, dat zijn steden in die plek. Zegt van, als de heidenen, als de niet-joden hadden gehoord wat jullie hadden gehoord, als ze hadden gezien wat jullie hadden gezien, was niet zo slecht met jullie afgelopen als het nu gaat gebeuren. En nu, de tempel, Jezus stopt de tempelhandel. Ja, als de tempelhandel stopt, dan kan er niks gebeuren. Dan, ja, als er in een tempel geen offers worden gebracht, waarom zou je nog een tempel hebben? En Jezus, op de Olijfberg, vervloekt hij een vijgenboom. Hij zegt, ik heb nooit vrucht aan je gevonden. Vervloekt zul je zijn. Kortom, als Jezus zegt, van deze gebouwen zal geen steen op de ander blijven staan. Dan past dat bij al het andere wat hij al eerder heeft gezegd. En wat Jezus hierna gaat vertellen tegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas, is over de val van Jeruzalem. Hij gaat zeggen, dit gaat gebeuren. En Jezus is wat dat betreft echt een profeet. Net zoals Jeremia. Eeuwen daarvoor had een andere profeet, Jeremia, precies hetzelfde gezegd. Die had gezegd van, jullie zeggen wel, dit is de tempel van God, dit is de tempel van God. Maar het wordt een ruïne. En dat was gevaarlijk om dat soort dingen te zeggen. Want een andere tijdgenoot van Jeremia, Uria, had hetzelfde gezegd. Hij had het loodje gelegd, hij was vermoord, gedood. Het was levensgevaarlijk. En als Jezus een paar dagen later gevangen wordt genomen en er worden getuigen tegen hem bij elkaar gebracht en die getuigen van ja, hij zegt dat hij de tempel gaat verwoesten, dan denken heel veel mensen, ja, dat had Jezus natuurlijk niet gezegd. Nou, volgens mij staat het hier zwart of wit, die grote gebouwen, die zullen worden afgebroken. Dus die beschuldiging kwam niet uit de lucht vallen. En het schokkende vind ik dat Jezus dat vlak voor zijn dood zegt. Jezus zegt dat oordeel komt over Jeruzalem. En ik vind het schokkend, omdat ik misschien wel had gehoopt dat Jezus het oordeel over Jeruzalem op zich had genomen. Christenen geloven dat Jezus straf heeft gedragen. En dat is ook zo. Maar het oordeel over Jeruzalem is ook gekomen, want in het jaar 70 is Jeruzalem verwoest. Dus Jezus is gestorven en dat oordeel over Jeruzalem, dat is gekomen. Het is niet eenvoudig wat hier staat en wat hier gebeurt. En toen ik met die tekst bezig was, net als eigenlijk daarvoor al, toen realiseerde ik me, of toen dacht ik, er zijn wel heel veel parallellen tussen hoe het in die stad na Jezus ging en hoe het met de kerk en Nederland ging. Parallellen, ik zeg niet dat het helemaal hetzelfde is, maar ik zie wel heel veel parallellen. In die stad waren heel veel verschillende partijen. Je had de Sadduceeën, je had de Fariseeën, je had de Zeloten. Je had er geen Essenen, dat was nog een partij die zeiden van, die stad is toch afgelopen, wij trekken ons terug. Met allemaal verschillende partijen. En die waren onderling ook weer verdeeld. De Fariseeën waren verdeeld in de school van Hillel en Shammai. En zo doen wij dat als christenen in Nederland ook. We zijn hopeloos verdeeld. De katholieken houden nog een beetje bij elkaar, maar de protestanten die verdelen zich elke 40 jaar. En charismatische christenen die doen het elke 4 jaar. We zijn hopeloos verdeeld met elkaar. En wat de joden in die tijd deden, die hadden allerlei discussies. Als een vrouw moet bevallen en het is donker en het is Sabbat, mag je dan licht aanzetten? Of moet het dan in het donker gebeuren? En wij denken, waar praten die mensen over? Als je schrijft op de Sabbat, nou, dan mag het wel met je linkerhand, maar niet met je rechterhand. Want met je rechterhand is werken. Een klerk die werkt met zijn rechterhand, nou, met je linkerhand ga je niet schrijven, dus geen werk. Maar ik denk, wat onzinnige discussies. Waar gaat het over? Maar denk je dat de discussies waar christenen het over hebben, wat de mensen van buiten de kerk erover vinden, schepping of evolutie, denken we nou echt dat de rest van de wereld daarop zit te wachten? Op dat soort discussies. Of dit hoofdstuk 13, Markus 13, is een hoofdstuk wat, nou, ik weet niet of het tot kerkscheuring heeft geleid, maar waar heel veel ruzie over wordt gemaakt van wat betekent het nou precies? Maar in feite zijn het toch irrelevante discussies. Het is belangrijk om te weten wat er staat, maar als dit ons verdeelt. Wat er ook gebeurde in die tijd, het was natuurlijk spannend met die Romeinen, en waren er altijd mensen van, ik ga jullie bevrijden. Ik ga ervoor zorgen dat nu het echt gaat gebeuren. Valse Christussen, valse Messiassen. Nou, die hebben we ook. Mensen die zeggen, nou, als je gaat doen wat ik zeg, dan leeft de kerk weer helemaal op. Dan komt het helemaal goed. Dat zijn valse Christussen. En een overeenkomst is de angst. Jeruzalem raakte steeds voller met mensen. En waarom was dat? Nou, dat was omdat er op het platteland niks meer te doen was. Mensen waren bang. Ze dachten, nou, laten we elkaar maar opzoeken. Mensen zochten elkaar op in de stad. Ze waren angstig. En volgens mij gebeurt dat ook in de kerk, dat mensen bang zijn. Waarom worden die kleine kerkjes steeds kleiner? En die grote kerken steeds groter? Volgens mij heeft dat ook heel veel met angst te maken. En dat is angst die ik ook goed begrijp. Je wilt natuurlijk wel dat je kinderen ook gelovig worden. En dan kun je maar beter een kerk hebben waar meer jeugd is. De dominees zeggen het, ouders zeggen het. Maar het is natuurlijk een argument wat te maken heeft met angst. En zelfs mensen die in een kerk zitten die groeit, die zeggen dan heel opgelucht, nou, bij ons gaat het wel goed. En je hoort een soort opluchting. En volgens mij zit diep daarachter iets van angst. Maar het is niet goed. Het is niet goed. Als ik kijk naar Friesland, en ik heb niks hoor tegen grote kerken of kleine kerken, het maakt me niet zoveel uit, maar het is gewoon interessant om te zien wat er gebeurt. In Friesland heb je de kerk van Orlando Bottomley. Ontzettend goede gemeente, goede preek, alles is helemaal goed. Maar die kerk groeit ontzettend. Er komt misschien wel een kerk met 5000 zitplaatsen. Maar we weten allemaal dat 90% van de mensen die lid worden van die kerk uit andere kerkjes komen. Dus dat zijn mensen die dan 16 andere kerken voorbij rijden om naar Drachten te gaan. Waarom? En dan zegt, nou, 90%, dus 10% buitenkerkelijk. Ja, Maar als jij 16 kerken voorbij bent gereden, wat gebeurt er met de achterblijvers? Zou een gedeelte er gewoon afhaken? Zou zomaar kunnen. En waarom doen we het? Ik denk dat het angst is. Dat we samen met z'n allen bij elkaar willen gaan zitten en heel hard roepen, zie je wel, we zijn met heel veel. Maar ondertussen zijn we onderling hopeloos verdeeld, praten we over dingen die niet meer zo relevant zijn. En dat is wat er in Jeruzalem gebeurde. Gaat God dan ook de kerk oordelen? Gaat ons hetzelfde overkomen als daar in Jeruzalem? Nou, dat zouden wel hele grote woorden zijn. Ik denk dat het eerste is wat we kunnen leren, is dat Jezus een profeet was. En dat Jeruzalem een unieke positie had. Volgens de geschriften van de Joden, als iemand iets groots profeteerde, moest dat wel uitkomen. Anders was je een valse profeet. Dat lees je in Deuteronomium 13. Jezus zegt in Marcus 13, Jeruzalem gaat verwoest worden en het gaat nog in deze generatie gebeuren. En het is gebeurd. In het jaar 70 is Jeruzalem verwoest. Dus, volgens de maatstaf van het Oude Testament, was Jezus een profeet. Dat is het eerste wat we van deze geschiedenis kunnen leren. En het tweede is dat Jezus ons wakker schudt. Hij schudt ons wakker. Jezus heeft niet alleen een hele scherpe blik gehad, maar hij schudt ons ook wel wakker. Het is blijkbaar allemaal wel heel erg echt. Als je gaat lezen wat er met Jeruzalem is gebeurd, dat is niet goed om te lezen. Niet fijn. En soms hebben we de neiging, als we met z'n allen bij elkaar zitten, en het allemaal heel erg fijn is, om te vergeten hoe de werkelijkheid werkelijk in elkaar zit. Dit hoofdstuk schiet ons ook wel weer wakker. Heel erg wakker. Het gaat ergens over. Oordeelt God de kerk? Ik weet het niet. Ik weet wel dat kerken kunnen uitdoven. Dat kan gebeuren. De kerk van het Midden-Oosten, of van het Nabije Oosten, de kerk van Algerije en Tunesië en Egypte was ooit de grootste kerk. En mensen als Augustinus en Athanasius zijn daar geboren. Maar na de opkomst van de islam is die kerk in, een eeuw of twee, dus zeg maar vanaf de 7e eeuw, vrij vlot, helemaal vervaagd, helemaal weggegaan, uitgedoofd. En iets wat uitdooft, dat flakkert nog wel op, maar het gaat wel uit. En Openbaring 2 staat een brief. Die Jezus schrijft opmerkelijk genoeg aan de kerk van Efeze. En dat vond ik opmerkelijk toen ik eraan dacht, want ik preek de hele jaren uit Efeze. En Jezus zegt van ja, let op dat je je liefde niet verliest, want ik kan die kandelaar ook wegnemen, uitdoven. Dat kan gebeuren. Gisteren stond er een artikeltje in het Nederlands Dagblad van een man die verwachtte dat de kerk in Amerika, de evangelicale kerk, dat het als een kaarthuis in elkaar zou vallen. En hij is niet de enige. En we zijn ontzettend afhankelijk van wat daar gebeurt. Al onze aanbiddingsmuziek, al onze boeken, al onze ideeën lijken wel uit Amerika te komen. Dus als het daar gebeurt, waarom zou het niet bij ons gebeuren? Uitdoven. En wat moet je dan doen? Nou, Jezus zegt tegen zijn volgelingen, en dat heb ik wel laten zien. Hij zegt telkens, pas op. Hij zegt tot 4 keer toe, pas op. Pas op dat niemand jullie misleidt. Dat is het eerste. In vers 9 zegt hij, pas goed op jezelf. Eerst moet het goede nieuws verkondigd worden en ik ben met jullie. Hij zegt, pas goed op. Ik heb het jullie toch allemaal van tevoren gezegd. In vers 23. En in vers 33 zegt hij, pas op. Wees waakzaam. Word wakker. Maar Jezus zegt nooit, wees bang. Dat zegt hij nooit. Hij zegt nooit, hij moet wel bang zijn voor wat er gaat komen. Nee. Waarom zou hij dat nou niet zeggen? We hoeven niet bang te zijn voor wat er gaat gebeuren. En dit is misschien wel een uitdaging die ik aan jullie wil meegeven. Waarom hoeven we niet bang te zijn? Ik zoek het in dat woordje, dat hebben we niet gelezen, maar Jezus heeft het over de uitverkorenen. Ik zoek het hierin dat Jezus het oordeel heeft gedragen. Dus als Jezus ons oordeel heeft gedragen, dan hoef ik niet bang te zijn. Dus kan Jezus kant staan. Ik zoek het hierin dat Jezus zegt, ik ben Heer. We begonnen met foto maar groet. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Nou, dan hoef ik toch niet bang te zijn. Hoef ik toch niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Maar ik daag jullie uit, waarom zouden we niet bang zijn? Jezus zegt wel, wees wakker. wees waakzaam. Val nou niet in slaap. En volgens mij betekent wees wakker, dat je gewoon eerlijk bent. Nou, we er geen mooie verhalen ophouden, dat het allemaal heel goed gaat en dat als er 1, 2, 3 dingen veranderen, dat het allemaal veel beter gaat. Dat is gewoon niet waar. Dat is echt niet waar. Laten we gewoon eerlijk zijn. En het tweede wat je moet doen is, als je wakker wordt, is dat je moet doen wat je moet doen. Als je hoofdpijn hebt, kan je natuurlijk voor kiezen om met hoofdpijn wakker te blijven. Je kan ook een aspirintje nemen. Als je huis in brand staat, moet je het gaan blussen. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Dat was blijkbaar wat er moest gebeuren. Dat moesten die vier doen. Wat wij moeten doen, ik denk dat tijd van speelkwartier voor de kerk, als het al ooit geweest is, dat het gewoon afgelopen is. En dat we gewoon moeten doen wat christenen moeten doen. En dat is Jezus volgen. Amen.